Gemeente, stel u zich eens voor dat er volgende week met de avondmaalzondag, als de lange tafels zijn aangericht en het blanke laken, wit linnen laken eroverheen ligt en schaal, brood, wijn, stoelen eromheen. Stel je voor dat er volgende week zondag nou eens een vreemdeling in de kerk komt. Iemand die geen christelijke achtergrond heeft. En die in de bank gaat zitten. En die het allemaal maar eens over zich heen laat komen. Nou, die vreemdeling, die gast die welkom is bij ons. Die ziet dan een tafel gedekt en die denkt, hé, volgens mij krijgen we een maaltijd vandaag. Maar ja, dan kijkt hij op die, of kijk, hij is op die tafel en zegt, ja, daar staat er eigenlijk wel weinig op. Geen melk, geen brood, geen bestek, geen fruit. Alleen maar wat brood, maar gewoon eens boter, geen beleg. En een kan met wijn. Nou, de verbazing wordt groter als je ziet dat er mensen naartoe gaan. Die nemen maar één stukje, één brokje en één slokje. Wat sober eigenlijk. Het valt ook op voor die gast. Niet iedereen gaat aan. Iedereen die neemt deel. Volgens mij ligt dat niet aan de uitnodiging van de voorganger, want die nodigt toch best wel ruim. En indringend, maar niet iedereen gaat aan. En zij of hij, die vreemdeling, die kijkt eens naar de gezichten van degene die aangaan aan de tafel. Nou, de een die gaat met een effen gezicht er aan en met een effen gezicht er ook weer vandaan. En de ander die zit daar geëmotioneerd, die heeft een zakdoek in de hand. Wat gebeurt hier? Nou, misschien dan zijn we naar een andere kerk en hé, wat raar, hier gaan er heel weinig aan en in die andere kerk gaan er heel veel aan de tafel. Voor wie is dat nou eigenlijk bedoeld? Ja, dat is een goede vraag. Is het dan niet voor iedereen? Wie worden er eigenlijk aan de tafel van de Heere verwacht? Nou, die vraag, gemeente, daar gaan we vanmorgen eens over nadenken. Want daar gaat het over in de catechismus. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Ik zet boven de preek de vraag voor wie. En dan zie ik drie dingen in het antwoord. Ten eerste voor degene die aangaan. Drie vereisten zou je kunnen zeggen. Drie dingen waar ze niet vreemd aan zijn. Ten eerste zie ik verootmoediging voor God. Er staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Ten tweede zie ik in die avondmaalganger ook iets van vertrouwen in de Heer Jezus. En nochtans vertrouwen dat deze, die zonde namelijk, hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En ten derde zie ik bij de avondmaalgangers ook verbetering van leven. Want er staat, zij begeren ook hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ik zet boven de preek de vraag voor wie. En dan zien we drie kenmerken van de avondmaalganger. Ten eerste verootmoediging voor God. Ten tweede vertrouwen in Christus. En ten derde verbetering van leven. Nou, vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Die vraag die heeft al wat overhoop gehaald. En er is al wat over nagedacht. Dat is een onderwerp geweest van menige preek en ook van menig boek. Ik heb in mijn kast, en de ouderen kennen dat waarschijnlijk wel, ik heb in mijn kast een hele dikke pil staan van Petrus Immens. Een oudvader, Middelburg gestaan, in 1752 heeft een dik boek geschreven, dat heet De Godvruchtige Avondmaalganger. Mooi boek trouwens, heel mooi boek, heel leerzaam boek. Ik denk aan een ander boek van professor Wisse, christelijk gereformeerde predikant. Klein boekje, ook heel mooi om te lezen, heel nuttig. En dat boekje heet Mag ik ten avondmaal gaan? 1949 geschreven. En ik denk recent aan het boek van de gereformeerde gemeentepredikant dominee Meeuwsen. Hier ook gestaan in Rotterdam. Die heeft een boekje geschreven, Christuskennis en de toegang tot het heilig avondmaal. Ook een leerzaam boekje. Die vraag die wordt nog wel eens gesteld. Voor wie is het nou eigenlijk? Vreemd eigenlijk, gemeente, dat die vraag wel wordt gesteld bij het avondmaal, maar eigenlijk zelden bij de doop. Ik heb nog nooit gehoord van voor wie is nou eigenlijk de doop ingesteld. Is ook geen vraag over in de catechismus. Maar wel een aparte vraag voor wie is het avondmaal ingesteld. Voor wie? Ja, dat is een vraag, het zit een beetje in ons bloed om dat nou uit te gaan maken voor anderen. Keuren, dat zit in ons bloed. Hij wel, maar hij niet. En de catechismus die wil ons nou wijzen, niet naar een ander kijken, geen ruitenkijker zijn. Ik kijk door het ruitje naar een ander. Tjo, die gaat ook aan. Maar een spiegelkijker. En ieder beproeven niet een buurman of een medekerkganger, maar een ieder beproeven zichzelf. En eten alzo. Kijk niet om bij die vraag voor wie is het avondmaal ingesteld. Oh, dat gaat niet over mij, maar dat gaat over haar. Maar kijk naar jezelf. Wijs niet naar een ander. Maar is het nou voor mij? Is dat een vraag? Ik denk dat er in de Maranatenkerk nogal wat mensen zijn voor wie dat geen vraag meer is. Zullen we eerlijk met elkaar omgaan? Als voorganger in gemeente zullen we eerlijk naar elkaar zijn. Ik denk dat er nogal wat zijn in de Maranatenkerk voor wie dat geen vraag meer is. Is het nou wel of niet voor mij? Het is vanzelfsprekend voor mij. Want, en daar hebt u uw argumenten voor. Of een enkeling die zegt, ja, maar dat is natuurlijk niet voor mij. En zowel de een als de ander, die heeft het er eigenlijk geen minuut moeilijk mee. Zo vanzelfsprekend is aangaan of afblijven geworden. Voor wie? De vraag die hier gesteld wordt, is een vraag van een beschroomd hart. Die daar dus nog mee zit. Wie zal verkeren op de berg des Heren? Wie mag wonen in uw tent? Dat is een psalm. Wie mag dat nou eigenlijk? Wie? En de bede van psalm 43 is, Heren, zend uw licht en uw waarheid. Geef me een beetje licht, Heren, op deze zaak. En op mijn hart en op de Bijbel en op wie u bent. En breng u mij dan door die glans geleid tot uw gewijde tempel, maar ook tot uw gewijde tent en tot uw tafel weder. Voor wie? Ik vind het trouwens ook een positieve vraag. Er wordt niet gesteld voor wie is dat nou niet. Dat is maar al te vaak gebeurd vroeger. En vanaf menige kansel. Voor wie is het niet negatief? Nee, hier wordt het positief gesteld. Voor wie is het nou wel? En dat is een vraag die behoort bij een voorbereidingsweek. De Duitse tekst, de Duitse catechismus tekst, die heeft het nog een beetje sterker. Er staat, wie zullen naar het avondmaal gaan? Wie moeten naar het avondmaal gaan? De Afrikaanse tekst, de Afrikaanse vertaling zegt dit. Wie moet naar die nachtmaaltafel van die Heere komen? Moet. Het berust dus op een opdracht, op een bevel van de Heer Jezus. Doe dit. Ja, maar wie geldt nou? Wie moeten er dan komen? Nou, de vraag is duidelijk, denk ik. Nu het antwoord. En ik vind het zo wijs van deze jonge professoren. Catechismus is gemaakt door twee professoren die eind 20 waren. Zo wijs. Ja, wat geven ze nou als antwoord? Wat zou u nou als antwoord geven? Voor wie is het avondmaal? Al zouden wij dat moeten formuleren in een of andere beleidsplan wellicht. Of in een of andere plaatselijke regeling wellicht. Dan zouden wij misschien zeggen, nou, laten we de kerkorde eens om nakijken. En weet je wie het avondmaal is hier ingesteld? Dat is voor allen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Nou, dan zit je kerkordelijk safe. Die de doop hebben ondergaan, die naar catechisatie zijn gegaan en die belijdenis hebben gedaan. Oké. Maar dat zeggen ze nou net niet. De catechismus die blijft niet bij de buitenkant, bij het formele, bij het uiterlijke steken, bij een kerkelijk recht. Maar de catechismus die steekt hier af naar de diepte, naar de binnenkant. Wie ben je nou voor God in je binnenkamer?
En is het nou niet kerkelijk in orde, maar is het nou wel met je ziel naar de Here toe?
Dus ze zeggen niet, het avondmaal is antwoord voor al degenen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dat staat er niet.
Ze zeggen trouwens ook niet,
ze hadden het ook in één zin kunnen zeggen, het avondmaal is ingesteld voor, als ze kunnen zeggen, nou voor allen die tot Gods volk behoren.
Voor al zijn gelovigen, punt uit. Of voor al de uitverkorenen, of voor al de begenadigden. Of voor al de kinderen Gods, en daar hebben ze helemaal gelijk. Want het is kinderbrood. Het is kinderbrood. Maar dat staat er allemaal niet. Voor al zijn vrienden, ja dat is ook waar. Want in het Hooglied staat dat de bruidegom zegt, eet vrienden en drinkt. Niet de vijanden, de vrienden. Die verzoend zijn. Maar dat staat er nou ook niet. Dat hadden ze wel kunnen zeggen. Maar ja, dat roept natuurlijk ook vragen op. Voor allen die zijn levend gemaakt. Die wederom geboren zijn. Die levend gemaakt zijn. Want dat leven, dat zoekt voeding. Ja. Maar dat roept natuurlijk nieuwe vragen op. Wie zijn dat dan die levend gemaakt zijn? Wat zijn dan de tekenen van geestelijk leven? Nou, daar gaat het nou over in het antwoord. En dat vind ik pastoraal. Weet je wat nou de tekenen van geloofsleven zijn? Tekenen van geestelijk leven. En daar komt het antwoord. En dan zien we in het antwoord de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid terug. Of zoals Rijlert zegt, repentance, faith en holiness. We zien ze er alle drie in terug. Zonder kennis, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En zonder vergeving. Als ze nochtans vertrouwen dat de zonde om Christus wil vergeven zijn. En zonde strijd die hun leven begeren te beteren. Die ziet ze er alle drie in terug. Het berouw naar God toe. Dat is een kenmerk van leven. Geestelijk leven, als je dat kent. En het betrouwen op de Heer Jezus. Dat is het wezen van het geloofsleven. Maar ook het beteren van je leven. Zodat je meer zijn beeld mag gaan vertonen. Zullen we alle drie eens even bekijken? Die drie kenmerken van geestelijk leven. Nou, de eerste is ellende. Verontmoediging voor God heb ik dat genoemd. Eerste gedachte. Voor degene staat er die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Er staat in het Latijn het woordje doleren. Doleren, dat kent u, de ouderen kennen dat van het woord de dolerenden. Dat waren vroeger de gereformeerden, hè? Die werden de dolerenden. De treurenden. De treurenden. Die een afkeer hebben van hun zonde. Very sorrowful. Die verdriet hebben voor hun zonde. Die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Ze kennen dus zichzelf. En ze kennen ook hun eigen hart een klein beetje. En daar zijn ze bedroefd over. Hé, dat zijn dus mensen, avondmaalgangers. U bent welkom, avondmaalgangers, als u in uw persoonlijk leven iets kent van die blik naar binnen. En dat u iets geroken hebt van die stank, van die vuile bron hier in uw hart. Dat je daar beschaamd over bent geraakt voor God. Ik zal maken dat ze een walg krijgen over zichzelf. Om het nou maar zo te zeggen dat je soms zo'n, ja, je hoeft geen hekel te krijgen aan jezelf van wie je bent, maar wel dat je nou telkens weer geneigd bent om van God af te gaan. En dan zit je niet lekker. Soms zou je jezelf wel willen uitkotsen. Het stinkt alles bij mij. Het is zo ver beneden de maat. Ja, gemeente, dat is iets wat wezenlijk is voor het geloofsleven. Wij denken nog wel eens, ja, dat heeft te maken met een zondaar die tot bekering komt en zo. En dat heb je, dan ben je verlost, dan ben je een kind van God. En dan moet je daar voor de rest niet meer over zeuren. Over die zondekennis en over dat mishagen en zo. Nee, dat blijft. Dat blijft. Ik ellendig mens, weet je wie dat zegt? Dat zegt iemand die al lang wederom geboren is. Romeinen 7. Maar hij blijft constant botsen. Tegen de gebroken werkelijkheid en het leven beneden de maat. En hij zou zo graag voor de Heer in oprechtheid en volmaaktheid willen leven. Maar het lukt hem niet.
Een droefheid naar God over de zonde. Geen drang naar het avondmaal, maar Gods werk, dat kent iets van droefheid over de zonde. Je verootmoedigen. Klein worden voor die grote God. Juist rondom het avondmaal, dat is zo ernstig. Aan de ene kant. Ik zie daar iets van de ernst van de zonde, dat God dat niet ongestraft laat blijven. Mijn zonde. En de zwaarte van Gods toren die op Jezus Christus terecht kwam. Vandaar dat het gebroken wordt. En vandaar dat het vergoten wordt. Dat is de eerste gedachte. Ken ik dat nou? Kent u dat? Iets van dat buigen voor de Heer, dat klein worden. Die boetepsalmen. Weet je wat me wel eens opgevallen is? Die boetepsalmen, hè? Als u nou zegt van, dominee, hoe moet ik me nou voorbereiden? Is dat voorbereidingsweek? Hoe gaat dat dan? Geeft u me eens wat tips? Nou, dan zou ik dit tegen je willen zeggen. Dan heb je 7 dagen voorbereidingsweek. Dan zou ik als tip willen zeggen tegen u. Dan moet u elke dag eens een boetpsalm lezen. Er zijn 7. Dan begin je vandaag met psalm 6. Dat is de eerste boetpsalm. En dan morgen lees je psalm 32. En dan overmorgen lees je psalm 38. En dan lees je woensdag lees je psalm 51. En dan donderdag psalm 102. En dan vrijdag psalm 130. En dan een zaterdag psalm 143. Dat je in die voorbereidingsweek nou eens. En daar zie je die donkere achtergrond van de zondigheid van een kind van God. Want die boetepsalmen zijn door David, de kind van God, geschreven. Maar ook de heerlijkheid van de vergevende liefde die er ook in doorstraalt. Er is niks zo diep, niet ellendig alleen, het blijft er niet in steken. Ook hier blijft het er niet in steken, het is maar een kort regeltje. Maar het wordt verdiept opdat de genade des te heerlijker voor je wordt. Dat is de bedoeling ervan. Niet om je naar beneden te drukken, niet om je weg te schoppen. Maar opdat je nou in de diepte van zelfkennis ook de hoogte leert kennen van de vergevende liefde van God in Christus. Zodat dat steeds meer voor je gaat schitteren en gaat stralen. Iets van die onwaardigheid. Nou, tweede, dat is de verlossing. Dat is het vertrouwen in de Heer Jezus. Er staat in antwoord 81... En nochtans vertrouwen dat die zonden mij om Christus wil vergeven zijn. Ziet u dat samengaat? Het verfoeien van je eigen zondigheid, die vuile bron, dat blijft. En tegelijkertijd het verlangen naar de Heer Jezus en het verlangen naar God de Vader. Nochtans staat er zo'n gouden woord, zo'n reformatorisch woord. Zo'n Kolbruggiaans, zo'n Bijbels woord. Nochtans. Ondanks dat het waar is. Als gij in het recht gaat treden. Geen avondmaalstafel, maar een rechtstafel. En gade slaan, dan ben ik nergens. Maar nochtans, en toch, dat is geloof. Ongeloof zegt ja. Maar. En u blijft volgende week weer af. Ja. Maar, dat is de taal van het ongeloof. Maar het geloof zegt, ja, maar toch. Ja, dwars door de veroordeling heen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer, nochtans vertrouwen. En zelf mishagen, ja. En tegelijkertijd een welbehagen in Christus. Aan de ene kant, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou gedaan tussen de laatste avondmaalzondag en volgende week? Wat ligt er allemaal tussen? Wie ben ik voor u geweest? Hoe was mijn stille tijd? Hoe was mijn leven in de verborgen omgang met u, Heere God? Moet me een zware onvoldoende geven. Zeg, de kantjes eraf gelopen. Wat was ik vaak moe? Wat was ik vaak druk? Wat heb ik u laten staan? U wachtte op mij, maar ik liep door. Nou, dat bedoel ik. En je schaam je kapot. Bij de tekenen van brood en wijn. Wat heb ik gedaan? Maar ook wat hebt u gedaan, Heere Jezus, voor mij? Niet en dus?
Niet en dus. Niet dat vanzelfsprekende van, nou ja, ik geloof. En niet te veel vroeten. Ik hou niet van wat gevroet in mijn ziel. Ik geloof. Ik ga aan. En dus ik ga aan. Of, ik heb nog eigenlijk niet echt iets bijzonders meegemaakt. En ik ben nog zo werelds. En dus, dan blijf ik af. Dat en dus, dat staat me niet aan. En toch, dat is geloof staan. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn, staat er. Ja, dat weet ik nou juist niet zeker of dat nou waar is. Nochtans, dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Terwijl het avondmaalsformulier zo mooi zegt, ook in dat tweede stuk. Ten tweede, of wij de gewisse belofte van God geloven. Dan wordt er niet gevraagd naar een gewis geloof, naar een zeker geloof. Maar wel dat je dan geloof hebt in die zekere belofte van God. En wat is nou de inhoud van die belofte? Dat God belooft dat elk die gelooft, de zonden, al uw zonden om Christus wil, weggedaan zijn. Dat is eigenlijk het enige wat gevraagd wordt. Geloof, geloof. Geloof in de Heer Jezus. Niet de hoeveelheid, geen zekerheid. Geen rotsvast geloof, maar een geloof. Ja, als een mosterdzaadje. Als een genadeknopje dat opkomt en dat zich richt naar de zon. Tot wie zullen we anders heen gaan? Tot u. Ik kan niet anders dan mij richten op u, mijn heiland. En op u blijf ik hopen. Een mosterdzaadje. Een toevluchtnemend geloof. Dat is nou precies het tegenovergestelde van Adam. Wat we vorige week hebben gezien. Adam die wegvluchtte. En toen die voor God geroepen werd. Die uitvluchten had. Het geloof is andersom. Dat vlucht niet meer weg. En dat heeft geen uitvluchten meer. Ja maar. Dat zegt ja Heer. En dat komt terug. Dat vlucht naar de Heer toe. Het geloof. Het geloof dat, professor De Reuven zou zeggen, het geloof dat niet bijdraagt, maar dat bijvalt. Het geloof dat geen milligram bijdraagt, geen snik, geen activiteit, maar dat wel bijvalt. Dat Gods vonnis bijvalt, maar ook Gods vrijspraak bijvalt in zijn zoon. Ja. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja. En dat je daar nou genoegen mee neemt, om Christus wil. Geen offertje bij het offer, geen teken bij het teken, maar aan het offer genoeg heeft. En hoe moet ik dan komen volgende week? Hoe? Er is een mooie tekst in Hosea 3. Er staat, dan zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God. Dat is huiswerk voor de voorbereidingsweek. Men weer tot God keren om hem te zoeken, zijn aangezicht. En ze zullen zich bekeren tot David hun koning en ze zullen vrezende komen, bevende. Tot de Heere, en dan komt het mooiste, en tot zijn goedheid. In mezelf is het maar bevende, maar ik kom tot zijn goedheid. En dan zit je volgende week in je bank, hè, en dan zie je de Heere Jezus er aankomen, ja, in je hart. Zoals de Heere Jezus kwam tot zijn discipelen, toen ze daar in de nacht in de storm waren. Toen ze dreigden te zinken, schip vol. En dan opeens herkent Petrus de Heer Jezus die eraan kwam wandelen. En dan zegt Petrus zo mooi: Heere, als u het bent, beveel me dan tot u te komen. En dan zegt de Heere: kom, volgende week. Dan komt de Heere naar ons toe in de tekenen van brood en wijn. En dan zit je daar ergens in je banken.
Heere, als u het nou bent volgende week, als al die mensen eens weg moeten vallen, die voorganger valt weg, als u het nou bent volgende week, beveelt u me dan tot u te komen? En dan volgende week dat ene woord te mogen horen. Kom. Want alle dingen zijn nu geweten.
Mijn zonde vergeven, er staat erachter, en ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is.
Volkomen onzichtbaar voor het aangezicht van God. Het is bedekt met het bloed. Mijn overblijvende zwakheid. Bedekt met zijn lijden en sterven. Met het bloed van het Lam van God. Gemeente, kan je er een beetje meekomen vanmorgen? Zou het nou volgende week voor u zijn? Voor jou zijn? Voor het eerst zijn misschien? Ik denk aan een voorval wat gebeurd is in Schotland.
Vorige week of twee weken geleden heb ik trouwens tegen u gezegd, hè, dat als u nou voor het eerst aangaat, dat het goed is als u een predikant of uw wijkouderling op bezoek krijgt, om daar eens over te praten met elkaar. Nou, dat was in Schotland de gewoonte. Alleen daar waren die ouderlingen een klein beetje streng. En daar gebeurde het niet nadat je voor het eerst aangegaan was, maar als je voor het eerst aan wilde gaan. Dan moest je vooraf bij de kerkenraad komen. Nou, er was een mevrouw, een zuster, die begeerde aan het avondmaal deel te nemen. En ze moest voor de kerkenraad komen, want dan krijg je in Schotland een bepaalde, ja, een token, een avondmaalspenning. Dat staat er gewoon, waar die penning zien, dan mag je aan de tafel. Nou, de kerkenraad die ondervroeg die mevrouw ten aanzien van haar bekering. En vooral de vraag, hoe de Heere Jezus en haar ziel nou met elkaar verenigd zijn geworden. Hoe heb je Jezus nou leren kennen? Hoe is die nou in je hart gekomen? Je zegt wel dat je bekeerd bent, maar vertel eens, hoe is dat dan gegaan? Nou, die vrouw die ging dat vertellen. Maar ja, al die onderzoekende vragen van die ouderlingen, ze wist dat eigenlijk niet goed te beantwoorden. Nou, op een gegeven moment werd ze zo in verlegenheid gebracht. En toen zei ze dit, magistrale woorden, toen zei ze dit.
Hoe de Heere Jezus in mijn hart gekomen is, dat weet ik niet. Of die nou door de deur is gekomen, of dat hij zelf een gat in de muur heeft gemaakt, ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dit, dat hij er vroeger niet was en dat hij nu de hoogste plaats in mijn hart heeft. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het om. Als dat zo is, dan ben je hartelijk welkom volgende week. Dat is het beste bewijs dat de Heere Jezus naar je omgezien heeft. Als hij de hoogste plaats in je hart heeft. U die gelooft, is hij dierbaar. Verlossing. Nou, tenslotte het laatste, de dankbaarheid. Dat is het derde punt. Over dat je begeert om beter te leven. Heilig te leven, heiliger te leven. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Er is dus een begeerte naar meer. Meer geloof. En meer levensverbetering. Meer heiliging van het leven noemen we dat. Een begeerte om meer geloof te hebben. Verticaal. En om je leven te beteren ook in de omgang met elkaar. Een begeerte naar meer. Kijk, dat is ook een teken van geestelijk leven. Dan ben je niet op een punt dat je zegt, nou ben ik het bereikt. Nou ben ik gearriveerd, maar er is altijd een begeerte naar meer. Meer closer met u te wandelen, heren. Meer u te kennen, maar ook voorzichtiger te leven. Meer oog te hebben voor de naasten, voor de broeders en de zusters. Meer getuigen van u te mogen zijn. Meer de gemeenschap met elkaar te mogen beoefenen. Meer een biddend leven te hebben. Daar jaag ik naar. Daar heb ik verlangen naar, lust en liefde naar. Nou, dat is het derde punt. Nou, en als u daar nou niet vreemd van bent, gemeente. En ik leg dat ook naast mijn eigen hart. Als u daar nou niet helemaal vreemd van bent, van deze drie kenmerken. Ja, dan bent u welkom. Zit ik er nou volgende week aan? Ja, dominee, ik zit volgende week aan de tafel. Maar, dan zou de catechismus zeggen, zit je er nou terecht aan? Zit nou terecht? En volgende week blijft u af? Nou, ik denk het wel. En dan vraag ik net zo goed, als dit niet helemaal vreemd is voor je, voor je geloofsleven, voor je hart. Blijf je nou terecht af? Nou, dan eindigt het hiermee, gemeente. Er zat een laatste zinnetje bij. Maar de hypocrieten en die zichzelf niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Staat er toch bij. Eerst hebben ze wat uitgelegd, verklaring gegeven, en nu eindigt het met een vermaning. Het is wel heel scherp, maar de hypocrieten die zich niet met een oprecht hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hier klinkt iets door van het WU, zoals de Heere Jezus dat sprak tegen de geveinsden, de hypocrieten, de schijnheiligen, degene die zich vroom voordoen, maar het niet zijn. De hypocrieten. Letterlijk betekent het woord hypocriet, dat was vroeger in de oudheid, in de Griekse tijd, had je de theaters, de toneelspelen, en iemand die een bepaalde rol vervulde, dat werd dan genoemd een hypocrites, een hypocriet, iemand die een rol speelt in een theater. Mensen met een masker. Toneelspelers. Nou, die worden hier gewaarschuwd. En dat is ook bijbels, dat er ook die waarschuwing klinkt. Ook de Heer Jezus heeft dat gedaan. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, als het gaat over de laatste dag, als de Heer Jezus terugkomt. En dan zullen er zijn die mijn naam hebben geprofeteerd. En ik zal zeggen, ga weg. Ik heb u nooit gekend. Ook ambtsdragers worden dus weggestuurd straks. En de Heer, er zullen zijn, maar ik heb in uw naam gegeten en gedronken. En dan de Heer zeggen, ga weg van mij. Dus ook avondmaalgangers zullen straks worden weggestuurd. Ben ik zo'n hypocriet? Zo'n ambtsdrager, zo'n avondmaalganger die niet op goede grond aangaat? Ben ik dat? Ben ik zo'n wolf in schaapskleren? Zoals de Heer Jezus dat noemt, een wolf in schaapskleren. Hoe kan je dat nou weten? Ik heb eens een keer van een oude dominee gehoord, als je nou het verschil wil weten, of je nou met een wolf te maken, een wolf in schaapskleren te maken hebt, of dat je met een echt schaap te maken hebt. Weet je wat je dan moet doen? Ik zou het niet weten. Hij zei, uiterlijk lijken ze op elkaar, je ziet geen verschil, maar dan moet je ze alle twee eens een klap geven in een stok. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat die wolf in schaapskleren, die gaat in die stok bijten. En dat schaap te gaan bukken. Wie het vatten kan, die vatten het. Ja, de hypocrieten. Ben ik dat nou eigenlijk? Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Die wel in de kerk zijn, maar niet van de kerk. Waar moet ik die hypocrieten zoeken? Ja, onder de heiligen. Schijnheiligen, die kan je alleen maar vinden onder de heiligen. Daar zitten ze als een Judas. De tafel. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dan heb je de beker des Heren vast. En het brood des Heren, dat neem je. Er was eens iemand die had een beker des Heren in zijn hand. En die at uit de schalen van de Heren. En hij at en dronk zichzelf een oordeel, want er verscheen een hand aan de wand en die schreef gewogen en te licht bevonden. Bent u bang voor zelfonderzoek? Bent u daar vlug mee klaar in de voorbereidingsweek? Je bent eigenlijk niet zo vlug om te vragen, ben ik het, Heere? Dat is achterhaald. En in de voorbereiding ben je al gauw klaar. Dan vind ik dat u in de gevarenzone zit. De oudvaders die hebben altijd gezegd, om een hypocriet te onderscheiden van een ware kind van God, dat is niet makkelijk. Maar ze vrezen allemaal voor het zelfonderzoek en voor de zelfbeproeving. Whitfield die zegt, hij was een jaar of 17, 18, ging hij aan het avondmaal. Toen was hij nog niet bekeerd. George Whitfield, een opwekkingsprediker. Toen was hij nog niet bekeerd. Met een onvernieuwd hart ging hij aan. Hij zegt, en ik vreesde en ik sidderde voor al die onderzoekende voorbereidingspreken. Want ik voelde me als een arm man die bang was om in mijn eigen boekhouding te blikken, om te ontdekken dat ik failliet ben. De hypocrieten. Ik heb eens zitten kijken in wat oude boeken. En het heeft me getroffen hoe vaak en hoe ernstig er gewaarschuwd wordt door onder ons bekende predikanten in het verleden. En hoe er scherp gewaarschuwd wordt tegen, ja, die schijnheiligheid. Huichelaars die doen in alles wat echte kinderen van God doen, behalve in het liefhebben van God. Luther zegt, een huichelaar dat is een dubbele zondaar. Hij doet kwaad onder een schijn van goed. Hij is boos onder een schijn van goed te zijn. Matthew Henry zegt, en omdat hij een dubbele zondaar is, zo'n huichelaar, zal hij ook dubbel worden gestraft. Matthew Henry zegt zelfs, de heetste plaats in de hel is voor allen die geveinsd waren op aarde. En dat is heel scherp. Spurgeon zegt dit. U zit aan de tafel van de meester. En u drinkt de beker. Geveinsde. Straks zal je drinken de beker van Gods toorn. Je zong Gods lof. En straks zal je het wee mijner van de verdoemden uitbrullen. Je sprak van eeuwig leven. Maar je zal de eeuwige dood gevoelen. Je beleed je geloof, maar je beoefende het niet. Ben ik het, Heere? Gemeente, ik ga eindigen. Toch ga ik positief eindigen. Ik ga eindigen met troost. Troost. De Heere weet hoe we in elkaar zitten. De Heere weet wat maaksel we zijn. De Heere weet ook van jouw verborgen strijd en geloof. En ook ongeloof. En je moeite en soms ook je angst. Gelukkig dat de Heere dat weet. En je voel je soms wel eens heel eenzaam in deze Maranatenkerk. Je voel je soms wel eens geestelijk een eenling, een vreemdeling. Wie begrijpt me nou eigenlijk? Met wie kan ik nou eens een gesprek hebben over mijn moeite en over mijn vragen als het gaat, Heere, ben ik nou echt een kind van u? Of ben ik nou zo'n hypocriet? Daar ben ik bang voor dat ik nou mezelf bedrieg en dat ik nou een ander bedrieg. Maar u kan ik niet bedriegen, Heere, dat weet ik. En daarom zit ik met een vraag. De Heere weet wat maaksel je bent. Wie kan van zichzelf nou zeggen wat er hier staat? Dat je je verootmoedigt voor God. En dat je gelooft in de Heere Jezus. En dat je je leven wil verbeteren. Behoor ik nou tot die categorie? Wie zal dat van zichzelf zeggen? U zegt, soms ben ik geestelijk zo dood en zo leeg. Soms lijk ik op een klein kind. Ja. In de voorbereidingsweek, dan ga ik me een beetje opknappen, een beetje oplappen. En dat lukt me maar niet. Ik lijk op een klein kind dat heel erg op zijn tenen moet staan. En dan nog, als hij op zijn tenen staat, nog net niet groot genoeg is om in de spiegel, avondmaal als een spiegel, je ziet wat, net niet groot genoeg is om in de spiegel te kunnen kijken. De spiegel die hangt net te hoog en ik ben net te klein. Herkent u dat? Die tafel dat staat net te ver weg. Net te hoog en ik ben net te klein. En hoe moet dat nou? Nou, dan zou ik tegen u willen zeggen, kleinmoedige, dan moet je maar net zo doen wat Petrus deed. Toen zijn meester hem vroeg of hij hem lief had. Hij had al lang belijdenis gedaan. Had hem ook verloochend. En dan zegt Petrus tegen zijn meester. Die vraag, hebben u me nou lief, Petrus? En dan zegt hij, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En om dan te mogen ervaren, daar gaat het mij om. Dat de meester nou zo goed is. Dat hij jou als klein kind optilt. En op zijn armen neemt. Zodat jij toch in die spiegel kan kijken. En als hij je dan optilt en zo en in je armen neemt en je kijkt in de spiegel, weet je wat je dan ziet?
dan zie je daar die liefdevolle ogen van de Heer Jezus Christus. En je ziet tegelijkertijd hoe jouw ogen gaan stralen, omdat je hem ziet. En achter die liefdevolle ogen zie je het vriendelijk aangezicht van een verzoend God en Vader. Wat hebben we dan? Goed. Amen.